Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee W.P. de Groot. Vanmorgen is Gerard Putters de organist. De bloemengoed van vandaag gaat naar zuster Ettema in verpleeghuis Krabbenhof. En de deurcollecte is bestemd voor de stichting Voorkom. Dan, broeders en zusters, de orde van deze morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 84. De verzen 1 en 3. In de nieuwe berijming. Psalm 84, de verzen 1 en 3. In de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet. Psalm 108. De verzen 1 en 2. Psalm 108, de verzen 1 en 2 zingen we na votum en groet. Na het gebed van verootmoediging zingen we uit het liedboek gezang 449. Vers 3. Uit het liedboek, gezang 449, vers 3, zingen we na het gebed van verootmoediging. En na de lezing van de wet, psalm 35, vers 10, in de nieuwe berijming. Psalm 35, vers 10, in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na de schriftlezing zingen we het kinderlied. Dat is hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, een bekend kinderlied. Als de kinderen naar de zondagsschool zijn, dan zingen we uit het liedboek, gezang 82, de verzen 1, 2, 3 en 4. Uit het liedboek, gezang 82, de verzen 1, 2, 3 en 4, zingen we als de kinderen naar de zondagsschool gaan. Na de verkondiging zingen we weer uit het liedboek, gezang 72, weer de verzen 1, 2, 3 en 4. Uit het liedboek gezang 72, de verzen 1 tot en met 4, zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot psalm 89, de verzen 3 en 7. Psalm 89, de verzen 3 en 7, zingen we tot slot. Dan de schriftlezing is uit Lucas. Lucas hoofdstuk 24. De verzen 13 tot en met 16. en de verzen 25 tot en met 49. Ik herhaal de schriftlezing Lucas hoofdstuk 24, de verzen 13 tot en met 16 en de verzen 25 tot en met 49. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag verder en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, luisteraars thuis, gasten in ons midden. Ook dominee De Groot, hartelijk welkom in deze dienst. Volgende week zondag zal voorgaan dominee Quist uit Amersfoort. En we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 84, vers 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Wij belijden eerst nu onze afhankelijkheid van de Heere, onze God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon om te doen. Wij mogen geloven dat deze God in ons midden is en in zijn naam mag ik u en jullie groeten. Genade voor u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere, in de eenheid en verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 108, vers 1 en vers 2 uit de oude berijming. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. We hebben al een psalm gezongen over het goede van Gods huis om samen te komen als gemeente, maar dit is een psalm die vooral voor de morgen bedoeld is om God te loven en te prijzen wanneer we hem ontmoeten. 108 uit de oude berijming 1 en 2. We zullen ons voor onze God verootmoedigen. En na het gebed zingen we in aansluiting ook als een gebed gezang 449, het derde vers. We gaan samen bidden. Heere God, we komen tot u nadat we u lof en dank hebben toegezongen. We komen tot u omdat het weer de eerste dag is van een nieuwe week. Een dag waarop we het mogen vieren dat u overwinnaar bent. Dat u al uw vijanden verslagen hebt en dat u de machten van zonde, duivel en dood uitschakelen kunt en uitschakelen wilt. En dat u een nieuwe dag doet aanbreken. De eerste dag van de nieuwe week. De eerste dag die altijd weer herinnert aan de opstanding van Jezus, uw Zoon. We danken u dat we dat ook nu weer mogen vieren. Dat we u daarin mogen verheerlijken. En dat we zo weer een nieuwe week kunnen beginnen. De eerste dag Ook voor deze week bidden we dat die week in het teken mag staan van wat we hier vandaag mogen vieren. En tegelijk beseffen we dan ook dat ons leven helaas vaak niet in het teken staat van uw overwinning. Zo vaak ondergaan we toch weer een nederlaag, wijken we af van uw wegen, zoeken we andere sporen dan de weg die u wijst. Heere God, vergeef het ons als wij afwijken, als we ook in de afgelopen week afgeweken zijn van de vreugde en van de blijdschap van die eerste dag. Vergeef het ons en reinig onze harten en bepaal ons bij de kracht van uw Zoon Jezus Christus, want zijn bloed reinigt van alle zonde. En daar bidden we om en daar vertrouwen we ook op, juist omdat we vandaag weer de eerste dag, de dag van Pasen, mogen vieren. Zo bidden we u, in Jezus' naam. Amen. Dat we weten van de open weg die er naar God is, willen we ook luisteren naar zijn stem als het gaat om ons dagelijks leven waarin hij ons de weg wijst. De weg van hem, de goede weg. Eens sprak hij tot Israël en via Israël spreekt God vandaag tot ons. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, heb uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, of van wat beneden op de aarde, of van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen. U zult die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden naleven. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen onnodig, zinloos, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon of uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht of dienstmaagd, nog uw vee of de vreemdeling die binnen uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u zal geven. U zult niet doden, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En we lezen ook enkele woorden van de apostel Paulus, hoe hij ook oproept namens God en namens Jezus tot een nieuw leven. En nadat we dat gelezen hebben, zingen we uit Psalm 35, het 10e vers uit de nieuwe berijming. We lezen de apostel Paulus nadat hij gewezen heeft op de barmhartigheid en op de genade van God, dat hij zegt: ik vermaan u nu met een beroep op de barmhartigheden van God, dat u uw lichaam, dat wil zeggen uw dagelijkse concrete bestaan, stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u mag onderkennen wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. We gaan straks luisteren naar het woord van onze God. Eerst bidden we dat Hij dat woord ook voor ons zal openen. We zullen samen bidden. Heere onze God, wanneer we hier samen zijn, is het middelpunt dat U er bent, dat Uw woord opengaat, dat we daarop mogen antwoorden. Dat we zo u mogen bezingen om uw grote daden. Maar het openen van uw woord kunnen wij niet zelf. Ook al leggen we een boek open en dan lezen we eruit. We bidden u, wilt u het boek openen? Wilt u spreken? Wilt u uw stem, uw boodschap, ons doen horen? Geef daartoe een open oor, een open hart. En kom, Heer Jezus, vervul ons met uw aanwezigheid. Zo bidden we om uw zegen. In het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het bidden, in alles wat we doen rond uw woord, wilt u daarvoor aan ons allemaal geven wat nodig is. We bidden voor hen die meeluisteren en met ons verbonden zijn. Zegen hen. Laat ze ook in de verbondenheid met ons, tegelijk de verbondenheid met u, Heere, beleven. We bidden voor de kinderen die ook hier zijn, de kinderen die straks ook van u zullen horen. Wilt u de kinderen ook uw zegen geven en hen die leiding geven aan de kinderen ook helpen om de dingen van u ook aan onze kinderen over te brengen. Zegen ons zo allen tezamen en wilt u overal zijn waar uw gemeente vandaag samenkomt. Dat bidden wij u, trouwe God. In Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. En vanmorgen wil ik met u lezen uit het hoofdstuk dat eigenlijk aansluit op de grote gebeurtenissen van Pasen, Lucas 24, vers 13 tot 16 en ook vers 25 tot 49. En zoals aangegeven op de nieuwsbrief ziet u dat er na kinderlied gezongen wordt en de kinderen naar de zondagschool toe gaan. Eerst nu Lucas 24, vers 13 tot 16. En zie, twee van hen waren juist op die dag naar een dorp op weg, 60 stadia van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En zij spraken met elkaar over al wat voorgevallen was. En het geschiedde terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. En dan ontstaat er een gesprek tussen Jezus en deze leerlingen die hem aanvankelijk dus helemaal niet herkend hebben. En we nemen een stukje van dat gesprek nu op. We beginnen nu bij vers 25 en lezen vandaar verder. En hij, Jezus, zei tot hen: O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En zij naderden het dorp waar ze heen gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen sterk bij hem aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde toen hij met hen aanlag dat hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. En hij verdween uit hun midden. En zij zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? En zij stonden op en keerden tezelfde tijd terug naar Jeruzalem. En zij vonden de 11 en die bij hen waren vergaderd. En deze zeiden: de Heere is waarlijk opgewekt en is al aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En terwijl zij hierover spraken, stond hij zelf in hun midden. En ze werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch hij zei tot hen: waarom bent u ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en zie dat een geest geen vlees en beenderen heeft zoals gij ziet dat ik heb. En bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt u hier iets te eten? Zij reikten hem een stuk van een gebakken vis toe. En hij nam het en at het voor hun ogen. Hij zei tot hen: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen openbaarde hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tot hen: aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik doe de belofte van mijn Vader op u komen, maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. Tot zover het gedeelte wat we lezen vanmorgen. Dit is het evangelie van Jezus Christus. Hem zij de lof tot in eeuwigheid. En ook dit lied wat we gezongen hebben is dus een beantwoording van wat we gelezen hebben. Het betreft ook dat Bijbelgedeelte waar vanmorgen ook de preek over gaat. En de tekst is dan wel speciaal uit Lucas 24 vers 32 en vers 45 tot 47. Dus Lucas 24, eerst vers 32. Daar zeggen de beide leerlingen in Emmaus: was ons hart niet brandend in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en ons de schriften opende? En daarna, wat later op de avond, in de kring van de leerlingen van Jeruzalem, dan lezen we vers 45 tot 47. Toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tot hen: aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredikt worden, bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Zojuist hebben we gebeden om de opening van het woord van God. En u zult dat vaak gehoord hebben. Aan het begin van veel kerkdiensten, dan wordt er gebeden om de opening van het woord. En natuurlijk is dat meer dan alleen maar dat je een Bijbel openslaat. Want ja, dat boek dat kunnen we allemaal openleggen. En lezen kunnen we ook, als we dat geleerd hebben op de basisschool. Maar opening van de Bijbel, daarmee bedoelen we nog iets meer. Daar bedoelen we zelfs nog iets meer mee dan dat het alleen maar wordt uitgelegd wat het betekent. Nee, het gaat erom dat wat we lezen ook overkomt in ons eigen leven. Als iets dat we horen, als een woord van God in ons bestaan. Dat bedoelen we als we bidden om de opening van het woord. Dat uit dat boek een stem klinkt die in ons hart binnenkomt. Nou, dat is nou juist gebeurd in de geschiedenis van Pasen die we zojuist gelezen hebben. Eigenlijk is dit niet het eigenlijke paasverhaal, dat gaat eraan vooraf. Maar dit is het vervolg. En dan merk je dat het een na het ander open gaat. Op Pasen, we hebben dat enkele weken terug gevierd, gaat het graf open. Maar dan komt het woord open nog een paar keer terug. Het boek van God gaat open. Juist als Jezus leeft. Het hart van mensen gaat open. Het verstand wordt geopend. Dat gebeurt nou juist na Pasen. En dat wil ik vanmorgen met u zien, juist in dit hoofdstuk. En dan beginnen we met iets wat ik nog niet genoemd heb, dat ogen geopend werden. Ja, want daar begint het mee. De ogen van de leerlingen van Jezus zitten aanvankelijk ook nog dicht. Een paar mannen, twee leerlingen van Jezus, zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. En ze wandelen daar omdat ze teruggaan naar hun dorp. Hun stemming is niet vrolijk. Want het is nog steeds voor hun gevoel zo dat alles uit is. Jezus is dood. Wat moeten ze nog? Wat kunnen ze nog verwachten? Niks eigenlijk. En dan is Jezus daar. Maar ze herkennen hem niet. Er staat dat hun ogen bevangen waren. Nou, je zou kunnen vertalen, ze werden dichtgehouden. En God speelt er dus ook nog een rol in. Dat hun ogen bewust op dit moment eerst dichtgehouden worden, dat is een teken dat God hen aan het oefenen is om te laten zien dat Jezus op een andere manier, onverwacht en ongedacht en zelfs niet herkend, toch in het midden van mensen kan zijn. Op een nieuwe manier. En dat vraagt oefening. Intussen ontstaat er wel een gesprek natuurlijk. Die bedroefde gezichten geven aanleiding om aan hen te vragen, wat is er met jullie aan de hand? Nou, dan komt dat hele verhaal los. Over Jezus die gestorven is en dat het allemaal zo'n teleurstelling is. En dan gaat de Heer Jezus vertellen. Nee, niet vertellen wie hij is, maar hij gaat gewoon bijbelles geven. Uitleg van wat er in het Oude Testament staat. En dat spreekt wel aan. Toch herkennen ze hem niet. De ogen zitten nog dicht. Tot er een moment komt, even later, wanneer ze bij hun huis gekomen zijn, wanneer de maaltijd gehouden wordt, dat Jezus het brood pakt, het breekt en het uitdeelt, zoals hij dat vroeger deed. In de maaltijden die ze samen gevierd hadden. Denk ook aan de instelling van het avondmaal. Jezus breekt het brood en dan herkennen ze hem. Het is onze meester. In een flits is dat moment dat de vonk overspringt van hij is het. En dan opent God hun ogen, dan laat hij zien wie Jezus is, maar wel op een nieuwe manier natuurlijk. Ze kunnen niet over hem beschikken. Hij is er op een hele aparte, bijzondere manier en dat is ook de reden waarom hij meteen weer weg is. Het is maar kort. Zo is Jezus bij ons ook. Op een wonderlijke manier. Vaak ook iets van een flits. Hij is er. En het kan ook weer snel weg zijn. Maar hij is er wel. En dat vertrek van Jezus, dat is dan niet iets waardoor ze op een gegeven moment verdrietig zijn. Van, hé, dat had nou even wat langer moeten duren. Nee, er is een geweldige vreugde bij hun. Een vreugde omdat ze zich ineens alles herinneren wat hij onderweg gezegd heeft. En dan zeggen ze tegen elkaar wat er in de eerste tekst staat in vers 32. Dat hij de schriften, de Bijbel dus, geopend heeft. Het boek ging open. Dan heb je eigenlijk hetzelfde woord openen wat er eerst staat van die ogen die open gingen. Jezus had hem Bijbelles gegeven. Hij had, nou ja, had niet zomaar les gegeven, maar er was van binnen bij hen iets geraakt. En Jezus had gesproken over Mozes. Ja, er staat niet precies bij wat er allemaal gezegd is, maar je kunt het toch wel een klein beetje bedenken ook nog, dat er gesproken is over Mozes, over offers, over bloed dat daar vloeide in de tempel en dat God zo relaties herstelde tussen hem en mensen. En dan is dat kruis, dat bloed van Jezus, ineens niet zo vreemd meer. En Jezus had gesproken over de profeten, over Gods worsteling met mensen om steeds maar dieper in te grijpen om mensen harten in te winnen. Dan kun je denken aan die knecht die in Jesaja genoemd wordt. En wellicht heeft de Heer Jezus het daar ook over gehad. Die knecht die uiteindelijk al de ellende, het hele pakket van weerbarstigheid en schuld op zich neemt. En die het wegdraagt. En die dan zo verzoening brengt en vrede. Kijk, en als die dingen allemaal aan bod komen, dan is dat kruis waar ze zo over tobden en dat sterven van Jezus niet zo vreemd meer. En als dan wellicht ook nog de psalmen genoemd zijn over Gods dienaren die zo diep in de put kunnen zitten en zo diep wegzakken en die dan toch door God verheerlijkt worden, ja, dan gaan er toch dingen anders voor hen spreken. Dan gaat de Bijbel open dat er een weg is door de diepte heen naar de heerlijkheid. Via het kruis, ja, naar de opstanding. En ze herinneren het zich allemaal. En ze zeggen, dat staat in vers 32 met een heel aparte uitdrukking, ze zeggen, ons hart, dat ging gloeien van binnen. We hadden het nog niet door allemaal, maar er gingen vonken overspringen. En dat betekent dus dat ze de stem hadden gehoord van God, die hen raakte. En dat het boek een open boek werd. En dat Jezus werd aangewezen. En dat er diep in hun hart een verlangen kwam om meer van hem te mogen ontvangen. Kijk, dat is nou de opening van het woord van God. En zo blijft hij ook ons ontmoeten. En ja, als dat boek echt open gaat, dan hoor je meer dan woorden die gelezen worden. Dan hoor je in de preek ook meer een man dan een man die wat dingen uitlegt uit de Bijbel. En dat is nou juist waar we ook om bidden. Het wordt niet altijd op die manier gezegd. Je bidt om de opening van het woord of je bidt om de leiding van de Heilige Geest. En verschillende predikanten hebben dan nog weer verschillende benamingen daarvoor ook. Maar het gaat hier om dat er niet alleen maar uitleg gegeven wordt, maar dat als het ware een stem gehoord wordt in mijn leven. Stem van God. Dat die letters als het ware overeind komen te staan. Dat je ineens als in een flits met neonletters ziet staan wat God in jouw leven schrijft. Dat je dan je eigen leven ook ziet. Dat gaat dan ook weer gelijk op. Als je God hoort en je ziet hem en je bemerkt iets van hem. Dan ga je ook iets ontdekken van je eigen kwetsbaarheid. En van je schuld. En hoe God ermee omgaat. En bij alle teksten, welke tekst het ook is, zal uiteindelijk de lijn toch lopen naar Jezus. Jezus die die grote afstand tussen God en mensen overbrugt. En die ons wil thuisbrengen. Die ons wil laten zien, uw Vader in de hemel. Die wil uw Vader zijn. Kijk, zo zou je kunnen zeggen, gaat Pasen door de levende Jezus. Doordat zondag en zondag dat woord open gaat. Daarom noemen we de zondag ook de eerste dag van de nieuwe week. De eerste dag, omdat Jezus met Pasen de eerste dag uit de dood opstond. En Jezus zien in de kerk. Ja, dat kan soms maar kort zijn dat je even iets hoort, dat het even flitst in je leven. Maar dan is er gelukkig altijd weer dat boek, die stem van God. En denk nou nooit dat hij ver weg is. Hij is steeds heel dichtbij. Zo dichtbij dat je de Bijbel maar voor hoeft te openen. En juist daardoor komt Jezus bij je. En dan stapt hij als het ware uit de Bijbel recht op u en op mij af. En dat kan een hele wonderlijke ervaring zijn. Bij sommige Bijbelteksten die je misschien al lang gelezen had. Al vele malen. En ineens, hey, nu hoor ik God erin. Of, ja, het kan ook anders zijn dat je misschien al, ik weet niet hoe lang in de kerk zat en het kabbelde over je heen. En misschien dacht je ook wel eens een keer, wat doe ik hier eigenlijk? En dan wordt het anders ineens. Hey, het zegt mij wat. Het gaat over mijn leven. Het gaat erover wie ik ben en wie God voor mij is. Kijk, dan gebeuren de dingen die je kan zeggen, die je kan noemen, opening van het woord. God komt naar jou toe. En het gaat er uiteindelijk dan steeds om dat je Jezus ontmoet. En dat u en ik bij hem uitkomen. Dat is het vervolg van Paasfeest. Paasfeest is echt een openingsfeest. Het graf gaat open. Maar ook het boek gaat open. De Bijbel spreekt. En dan komt datzelfde woord, openen, nog een keer terug. En dat is dan die tweede tekst. Want, ja, je kunt de Bijbel openen, je kunt bidden dat God als het ware naar je toe komt, maar er moet ook bij mij wat open. Mensen zelf kunnen ook pot en pot dicht zitten. Gelukkig niet zo dicht, of Jezus kan het openmaken. En dat doet hij ook. Nou, dat gebeurt dus later op die avond. De leerlingen zijn bij elkaar daar in Jeruzalem. Die twee mannen die Jezus ontmoet hebben, die zijn ook erbij gekomen. En die roepen het enthousiasme wat ze meegemaakt hebben. Maar de leerlingen zelf zijn ook al heel duidelijk eraan herinnerd dat Jezus is opgestaan. En zo zitten ze bij elkaar en dan is hij er. Door de muren heen gekomen. Hij opent dat gesloten huis, zou je kunnen zeggen, zonder dat hij een deur hoeft open te maken. Hij komt zomaar naar binnen. Maar dan komt hij ook naar binnen in hun leven. Dan staat er weer, toen opende hij, vers 45, hun verstand. Hetzelfde woord. Hij opende hun verstand om de schriften te openen. Om de Bijbel open te leggen. Dat ze het zouden begrijpen. Maar begrijpen is dan meer natuurlijk dan dat ze de uitleg krijgen van iets zoals je moeilijke wiskundesom uitlegt. Zo van, let even op, het is zo en zo en dan zet je hier een streep en dit moet je optellen. En dat vermenigvuldigen en dat tussen haakjes zetten. Kijk, en zo zit het dus in elkaar. Nee, begrijpen is hier bedoeld als iets dat binnenkomt in hun hart. Iets wat ze in zich op gaan nemen. Iets wat een stukje van hun leven wordt. Weer gaat Jezus de Bijbel lezen. Weer gaat het over hemzelf. Over dat, ja, dat wat we zo even eigenlijk ook al gezien hebben. Over dat lijden, over de opstanding. En hij brengt het naar binnen in hun leven, zodat het een stukje van henzelf wordt. Of beter gezegd, Jezus zelf komt in hen. Het boek gaat open, hun verstand gaat open en Jezus maakt de overstap. En hij komt binnen. Midden in hun leven. Dat zeg ik nou even zo in een paar zinnen, maar dan moet je toch wel even bij voorstellen dat er ook echt iets gebeurt, wat een daad, wat een stuk actie van Jezus op dat moment is. Dat hij door de muren heen kwam en door de deuren die gesloten waren daar die avond, dat was natuurlijk al een wonder. Maar hij komt hier ook door een muur van onverstand binnen. En onverstand wil niet zeggen dat die leerlingen dom waren. Maar er zat als het ware om hun verstand heen een soort korst, zou je kunnen zeggen. Een korst van zo moet het gaan en zo hebben we het vroeger altijd gedacht. En anders kan het niet en Jezus is dood, dus het zal allemaal wel niks zijn. En dat is een korst die om hen heen zit. Zoals Paulus later ook van zijn volksgenoten zal zeggen. Het is net of er een doek, een soort bedekking voor hun gezicht hangt. Je hebt wel eens van die dunne doeken waardoor je nog wel wat kan zien, maar de echte contouren zie je niet meer. Er hangt wat voor hun ogen, ze zien het niet, zegt hij dan. En vandaag kun je ook van die korsten hebben die er om je verstand heen zitten. Korsten die op een gegeven moment alleen maar aankoeken. Nee, niet dat we dom zijn of zo. We weten veel meer dan vroeger. We weten veel meer dan de leerlingen wisten in die tijd. En de wetenschap is ver gevorderd. En misschien is dat juist wel het probleem. Dat we zoveel weten. En dat er daarom een korst om ons denken gekomen is. Waardoor we onbewust toch eigenlijk vooral rekenen met wat de wetenschap bewijst en mogelijk acht. En dat is vaak ook voor velen, misschien wel voor ons allemaal, een soort verzoeking. Dat je in deze tijd van geweldige kennis, met al je kennis, een soort korst om je denken krijgt. Dat je denkt alleen wat te bewijzen is en wat ik zien kan, dat is echt. En dat is een korst waar Jezus bij ons doorheen moet. Dat hij bij ons ook laat zien, mensen met alle respect en waardering voor de wetenschap, er is meer. Iets wat de wetenschap niet bewijzen kan. Wat ze ook niet ontkennen kan. Maar kijk, zo breekt Jezus binnen in het verstand. Niet om dat uit te schakelen, want kennis en wetenschap is allemaal waardevol. Maar om te laten zien, er is meer. En in dat verband moet ik dan ook even wijzen op dat woord moest. Dat staat twee keer in deze tekst, in vers 46 en in vers 47. En dat is een woord waar je niet overheen moet lezen. De Messias moest lijden en opstaan en in zijn heerlijkheid ingaan. En er moest gepredikt worden, staat er dan in vers 47. En dat is niet een moeten van dat er een of ander gebod was of zo. Maar dat was eigenlijk dat er een plan is. Dat God gezegd heeft, zo zal het gaan. Kijk, en dat is iets waarvoor het verstand, ook ons verstand, open moet. Dat er een plan ligt. Dat God op een bepaalde manier met Jezus bezig is. En dan kun je de hele Bijbel naast leggen, zoals Mozes het heeft aangegeven in de wetten. Dat er offers nodig zijn en bloed vloeit. En dat er zo juist een herstel komt van de relatie met God. En dat Jezus zo ook een plan, een plaats in het plan van God heeft. Juist met zijn lijden, juist met zijn bloed, om de relatie te herstellen met zijn vader. En in de psalmen lees je dan van mensen die zo vreselijk in de put zitten, in de diepte wegzakken, maar dan als knecht van God weten, hij brengt me tot zijn heerlijkheid, ik kom erdoor. Kijk, zo heeft Jezus het doorleefd, maar zo wil hij ook dat het bij ons overkomt. Dat God een plan heeft. Dat God zegt, zo gaat het. En daar staat een belofte, ook voor ons. Want Jezus heeft daar niet alleen maar over zichzelf gesproken, maar die heeft ook bedoeld te zeggen, dat is nou een belofte voor jullie. Dat het door het lijden heen ook tot een opstanding komt. Maar dan moet je wel willen zien, al die dingen. Dan moet die korst weg. Die korst van jouw verstand en wat je altijd gedacht heeft, of wat je in de loop van de tijd bent gaan denken, en ook al die kritische vragen, die op zichzelf best nog wel begrijpelijk zijn, van kan dat nou en zo. Er zijn allerlei vragen, en zeker zo rond Pasen, rond de opstanding, dan komen die vragen ook. Dan zegt Jezus, ik wil door die korst heen. Er is meer mogelijk dan het menselijk verstand bedenken kan. Er is meer mogelijk dan je vooronderstellingen die je altijd gehad hebt. God heeft een plan. En in dat plan staan die twee dingen, kruis en opstanding. En dat moet je zien. Dat moet je persoonlijk gaan zien als een weg van Jezus, die zo naar zijn heerlijkheid ging. Maar dat zijn ook woorden die je zelf moet toe-eigenen. Dat je God ook zo in je eigen leven gaat zien. Dat je jezelf ook ziet. In wat voor diepte moest Jezus wel niet afdalen? In mijn diepte. In mijn verlorenheid. Om mij te redden. Kijk, en dan ga je het begrijpen. En dan zie je, dat is ook voor mij. En dat is het echte begrijpen. En dat is meer dan intellectueel begrijpen. Een som kunnen narekenen. Dit begrijpen is verwondering. Verwondering over Jezus die door die diepte naar zijn heerlijkheid ging. Ook verwondering dat hij het voor mij wilde doen. Schaamte, schrik over je eigen dwalen en wegzakken. En tegelijkertijd toch ook weer dankbaarheid. Dat we deze redder hebben. En verwondering dat Jezus die weg wilde gaan, ook voor mij. En dat is dan het echte begrijpen. Begrijp je het? En dat is nou niet even om het catechisatieboekje erbij te pakken van ja, zo en zo en zo. Dat is mooi allemaal, maar begrijp je het? Is dat nou bij alle lagen van je hart doorgedrongen? Dat Jezus die wegging en dat hij dat ook voor jou wil doen. Zo wil de Heer Jezus bij u en bij mij binnenkomen. En dan gaat het boek open. Dan gaat ons verstand open. En dan kunnen we Jezus ontmoeten. En dan hoort er ook nog iets anders bij. Ik zei er net al, dat woord moest komt twee keer voor. Komt ook nog voor in vers 47. Dan horen die leerlingen die avond ook nog, als alles open gaat, en dat God zijn plan laat zien, dat die boodschap ook moet doorgegeven worden overal op aarde. Met Jeruzalem als startpunt, maar dan ook wereldwijd. En dat de leerlingen worden ingeschakeld. Gods plan met Jezus gaat door. Wereldwijd. Het moest gepredikt worden. Ja, dat woord moeten, dat is een beetje lastig te vertalen, moet ik eerlijk zeggen. Dat lijkt net alsof er dan een soort opdracht komt en nou moet jij. Nee, het is vooral dat je hoort, het kan niet anders. Dat gaat God doen. Natuurlijk. Hij heeft zijn zoon niet voor niets aan het kruis prijsgegeven. Hij heeft niet voor niets die hele weg moeten gaan door het lijden naar de opstanding. Nee, natuurlijk, dat is niet iets dat daarmee een punt zet. Er gaat nu iets op gang komen van dat plan, dat mensen daarmee bereikt worden en dat mensen dat gaan doorgeven. Daarom moet het. Het kan niet anders of God doet dat zo. En de leerlingen, ja, die staan er middenin. Die worden meegenomen in dat plan. God is bezig. En als ik vraag aan u en aan jou, begrijp je het? Dan is de vraag ook, brengt het jezelf in beweging? Ben je zelf erdoor geraakt? Omdat je ziet, ik sta in dat plan. En dat gaat door. Als die dubbele opening er is. Boek open, ogen open. Jezus komt op je af. Dan word je ook meegenomen in dat plan van God. Dan laat je ook inschakelen. En het is waar hoor. Ook vandaag moet Jezus daarvoor door korsten heen komen. Door korsten van, ja, misschien soms wat traagheid of misschien korsten van, ja, van ongeloof of neerslachtigheid bij veel christenen. Kom ik ook nog wel eens tegen, de neerslachtigheid. Nou, wordt het nou nog iets met de kerk als zo'n slinkende minderheid? Dat is een dodelijk pessimisme. Dat is een korst die je om je denken heen gelegd hebt van, van kan het nog wat worden met de kerk in Nederland en zo. Jezus komt daar dwars doorheen, niet door ons op te jutten, maar hij zegt, mensen, als ik spreek, dan moet je ook zien dat dat plan van God doorgaat. Hoe dan ook, waar dan ook, het gaat door. Wereldwijd zorgt God ervoor dat die boodschap ook verder gaat. Kijk, en als je hoort dat God ervoor zorgt, dan zie je jezelf in dat plan staan. Dat je mee ingeschakeld wordt om het door te geven. En als God aan het werk is, als God zo de wereld ingaat, dan kan ik niet achterblijven. Dan mag ik die boodschap aan anderen doorgeven. Een boodschap die uiteindelijk gaat weer over het herstel van de relatie met God. De vergeving van zonde, zegt de Heer Jezus dan. Want daarvoor is hij gekomen. Dat mag hij doorgeven. Ook als een appel. Een oproep tot bekering. Tot inkeer. Een oproep tot verandering van je leven. Een oproep dat ik weer steeds bij God terugkom. En oh ja, als ik dat zeg, dan besef ik telkens weer dat dat niet zomaar iets is wat ik tegen een ander moet zeggen, van jij moet je bekeren. Dan moet ik dat ook weer tegen mezelf zeggen. Dan gaat dat steeds maar weer door, dat je altijd maar weer naar die stem van Jezus moet leren luisteren. Maar die oproep tot inkeer is dan ook altijd weer dat je uitkomt bij het herstel van die relatie met God. De vergeving van zonde. Daarvoor is Jezus deze weg gegaan. Voor ons. Om ons de redding te brengen. Maar ook om ons te betrekken in dat grote plan van God. En als Jezus nou misschien ook eens een keer weg lijkt te zijn. Net zoals hij daar vertrok bij die twee mannen uit dat huis. Even was hij, toen was hij weg. Denk dan aan het boek. Vouw je handen en bid dat God weer gaat spreken. En dat Jezus tot je komt. En dat hij je verstand opent. En geloof dan dat Jezus er vandaag net zo is als toen. In een flits soms, maar is er. Als het boek opengaat en als je als de korst om je verstand wordt opengebroken, dan zie je hem, dat hij er is. En dan kun je hem ontmoeten. En dan mag je geloven dat hij meegaat. En dan kun je ook je taak op je nemen. Nee, niet in eigen kracht, want de Heer Jezus heeft wel gezegd van dat er gepredikt moest worden in mijn naam. Dat betekent met mijn hulp, met mijn kracht, ik sta erachter. Zo kun je het. Zo kun je ook op weg om door te geven. Hij geeft open ogen, open harten. En wij hebben alleen maar op te pakken. Wat onze hand vindt om te doen, daar waar God zijn plan voortzet. Pak die Bijbel dan, pak je taak op en ga in Jezus' naam met alleen maar dit gebed. Open Heer uw woord. Dat ik Jezus hoor spreken. Open telkens weer mijn verstand. Kom door al die korsten heen. Dat ik Jezus zie. En maak me open. Zo open. Dat ik mij in uw plan, als een gewillig dienaar, ook laat gebruiken. Amen. We zingen gezang 72, ik had dat nog niet genoemd. Gezang 72 is een lied van Jaap Zijlstra dat ook helemaal ingaat op deze geschiedenis, maar ook ingaat op het feit dat Jezus met ons meegaat. Het eindigt ook, de Heer is onze reisgenoot. Gezang? Nee, niet gezang. Ik ben even in de war, het is niet van Jaap Zijlstra, het is van Willem Barnard. Gezang 72, gij volgt ons uit Jeruzalem en spreekt, zodat ons in uw stem, waar gij de schriften opendoet, het woord van de beginnen groet. Gezang 72, excuus voor de verwarring, er zijn twee liederen over deze geschiedenis die veel op elkaar lijken, maar het gaat dus om gezang 72, zoals ook in de liturgie staat aangegeven. Het lied dat we gezongen hebben was al een gebed dat Jezus meegaat. Dat hij de schriften voor ons blijft openen. We hebben ook een aantal andere voorbeden te doen. We danken met broeder Arjen de Geus dat de MRI uitwees dat de tumor niet verder gaat. We danken met zuster Petra Domburg-Okkersen, die een galblaasoperatie heeft ondergaan met goed gevolg. We willen danken met de familie Putters-Boon. Afgelopen maandag hebben zij mogen vieren dat ze 25 jaar getrouwd zijn. We willen danken met de familie Dubbelt Haak. En ook zij hebben een huwelijksjubileum gevierd. Afgelopen woensdag mochten ze herdenken dat ze 55 jaar getrouwd zijn. In ons gebed denken we ook aan zuster Ettema, die de bloemengroet ontvangt van de gemeente. En ook denken we in onze voorbeden aan de buurtlunch die vanmiddag gehouden wordt in de Coloriet. En dat is een activiteit waarin we ook weer zien dat het plan van God doorgaat. We hopen dat het ook daarvoor gebruikt wordt en daar bidden we ook voor. Uiteraard bidden we in deze dienst ook voor de gebeurtenissen van de komende week, wanneer we een nieuwe koning hopen te ontvangen, wanneer koningin Beatrix haar regeerperiode afsluit. Vanmiddag, u zult dat hebben kunnen lezen op de nieuwsbrief, vanmiddag hoop ik ook in de preek daar op een bepaalde manier nog wat extra ook aandacht aan te geven, wat we mogen bidden voor een nieuwe koning. Maar vanmorgen willen we toch ook in ons gebed er al bij stilstaan. We gaan danken en bidden. Heere God, wij danken u dat uw woord meer is dan een boek, dat er een stem klinkt en dat het ook vandaag gebeuren kan. Leer ons het boek te openen, trouw te zijn in bijbelstudie, trouw in bijbellezen, trouw in het overdenken van de dingen van u, in kerkgang en alles wat erbij hoort. En geef dat uw woord dan open gaat. Dat open gaat voor jongeren die misschien soms wel eens gedacht hebben, waar gaat het eigenlijk over? En er misschien alleen maar de woorden over zich heen hoorden kabbelen. Geef dat voor jonge mensen. Het boek mag opengaan. Maar dat bidden we ook voor ouderen. Je kunt je Bijbel gelezen hebben je leven lang. En toch moet het telkens weer nieuw worden. En gelukkig kan het ook nieuw worden. Wilt u het doen, Heere God? Ook voor ouderen. En maak ons allemaal leerling van u. Dat we het plan van u zien. Van Jezus. Die door de diepte naar zijn heerlijkheid ging. En dat het een weg is voor ons. En neem alle kortste weg die er misschien kunnen zijn aangegroeid rond ons denken. Dat we inderdaad Jezus gaan zien. Dat we ons ook opgenomen weten in zijn plan. Uw plan met de wereld. Gebruik ons dan. Om het ook door te geven aan anderen. Gebruik ons in uw genade door uw Heilige Geest. Heren, wij danken u dat we dit alles mogen bidden, ziende op een levende Heer Jezus. Hij leeft. Hij gaat voor ons uit. En hij wil meegaan met zijn kerk, zoals we dat gezongen hebben. We danken u dat we dan ook in het dagelijks leven zegeningen van u, Heere God, telkens mogen ontdekken. We danken u met broeder Arjen de Geus dat de uitslag van het onderzoek was dat de tumor niet verder groeit. Er is dankbaarheid ten opzichte van u en we bidden tegelijkertijd, neem zijn leven in uw hand en wees met hem en zijn gezin dat ze zich door u laten leiden in de toekomst. We willen u ook danken dat zuster Petra Domburg-Okkersen met goed gevolg de galblaasoperatie ondergaan heeft. U wilde alles goed maken. We danken u daarvoor en we bidden u, maak het ook in de toekomst goed en geef ook verder herstel. We danken ook, Heere God, met de familie Putters-Boon, die afgelopen maandag een huwelijksjubileum konden vieren, 25 jaar getrouwd. We danken u voor de goede dingen die hen gegeven zijn, zegeningen die ze in hun gezin uit uw hand mogen ontvangen. En juist een moment als dit is goed om daarbij stil te staan. En om ook in het openbaar in de gemeente u daarvoor te danken. en u te loven en te prijzen. En dat willen we ook doen op dit moment. En tegelijkertijd willen wij u ook danken met de familie Dubbelt, Haak. Broeder en zuster Dubbelt konden vieren dat ze 55 jaar getrouwd waren. Een lange periode, maar wel een periode waarop ze mogen terugzien als een tijd waarin u hen geleid hebt. En ook daarvoor, Heere God, willen wij u danken. En voor de toekomst willen wij u vragen, ga met hem mee. Als er over de gezondheid soms zorgen zijn, mogen ze toch weten dat u trouw bent. En dat u bij alles meegegaan bent en mee blijft gaan ook in de toekomst. Met hen danken wij u en voor hen bidden wij u ook om uw goddelijke leiding, ook in de toekomst. We bidden ook voor zuster Ettema die de bloemengroet van de gemeente ontvangt. Wees bij haar en wil in haar kwetsbare gezondheid ook geven dat ze hulp en kracht van u mag ervaren. Geef dat wij ook onze plaats innemen en dat die plaats gezegend wordt als we in uw plan werkzaam zijn. We denken concreet aan allerlei activiteiten die gebeuren om van uw naam te getuigen. En we noemen daarbij ook de buurtlunch die vanmiddag in de Coloriet gehouden wordt. Geef ook dat daardoor iets van uw boodschap in deze wereld weer mag klinken. We staan aan het begin van een bijzondere week. Een week waarin in ons land een grote verandering plaatsvindt. En op dit moment willen wij u hartelijk danken voor onze koningin Beatrix. Voor alles wat ze heeft mogen doen, wat ze heeft mogen betekenen voor ons land. We bidden om een goede inhuldiging voor onze nieuwe koning, prins Willem-Alexander. Laat hij koning mogen zijn onder u, de koning der koningen. Laat hij een dienende koning mogen zijn, die ook werkzaam is voor ons land ten goede. En zegen hem. En laat er zegen van zijn werk mogen uitgaan. We bidden voor hen dat ze een goede dag mogen hebben. Wanneer aanstaande dinsdag het moment van de troonwisseling plaatsvindt. We bidden voor Willem-Alexander, voor zijn vrouw, prinses Maxima, voor de kinderen, voor het hele gezin, voor al die tot ons koninklijk huis behoren. Wil hen, heren, zegenen. En laat er ook voor van hen allen zegen mogen uitgaan voor ons land en volk. We bidden u voor de wereld waarin het geweld maar doorgaat. In Syrië en op zoveel andere plaatsen. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Wij kunnen niets anders doen dan roepen tot u. We staan soms met een gevoel van machteloosheid aan de zijlijn. Geef dat alle die verantwoordelijkheid hebben, die ook waarmaken. En als er dingen gedaan kunnen worden, willen we ook de leiders van deze wereld zo leiden dat ze ook op de juiste wijze hiermee omgaan en ook dingen doen die dat getergde, gekwelde volk van Syrië ten goede komt. Zo bidden we onze gebeden, ziende op u, de koning der koningen, de God die alles regeert. En als we zo bidden, dan mogen we dat ook doen in een vast vertrouwen dat u meegaat, dat u de wereld niet loslaat, dat u ons kent en bewaart en dat u ons leidt in alle dingen. En dan doen we ons gebed ook in groot vertrouwen ten opzichte van u. U dankend voor uw aanwezigheid, hier en overal. En we prijzen en loven uw naam, omdat u een groot en heerlijk God bent, die we ook vandaag willen loven en prijzen in alles wat we doen. Wij bidden tot u, in Jezus' naam. Amen. De collecte vindt plaats en na de collecte zingen we nog een keer. En dat is dan nu Psalm 89, vers 3 en 7 uit de oude berijming. De collecten zijn bestemd voor kerk en plaatselijke evangelisatie, zoals u kunt lezen. En daarna komen de kinderen terug en zingen we het aangegeven lied. en jij mogen de zegen van God ontvangen. Neem hem biddend aan en ga naar huis als gezegende mensen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen. Oké. Maar dan komt natuurlijk het laatste stuk van die preek. Van denk erom, begrijpen is ook, je staat in dat plan, je wordt opgenomen om het door te geven. God, dat is dan het laatste stuk van God doet wel. Dat is dat laatste moeten, het moet gepredikt worden. Dat is niet van nou moeten wij aan de gang. Nee, God gaat door. Juist omdat hij doorgaat. Een beetje. Nee, maar jij bedoelt.
Ja. Ja. Maar toch dat woord.
Ja, maar we zaten een beetje aan één kant.
Ja. Dat God het doet, jazeker. Ja. Nee, dat, nou ja, goed, dat, of je naar buiten.
Dat is een moeilijk punt, vind ik.
Maar het is naar beide toe natuurlijk. Ik bedoel, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen: van moet je daar nog spreken als dominee? Ja.
Dat je is eigenlijk zelf op Paulus had en ja. Op Mozes ja. Heeft, eigenlijk zelf ja. Heb je gewoon met een bepaalde mensen in
ja. Nee, dat is wel waar. Ja. Nee. En, ja. En daarom begrijp ik ook wel dat, ik heb even gezegd van die teleurstelling, dat mensen ja, dat wordt allemaal niks. Ik kan best wel mensen begrijpen die soms moedeloos zijn over de tijd waarin je leeft nu. Hè? Het algemeen, hè? Je kent natuurlijk in zijn omgeving zulke mensen, maar je ziet het hele kerkelijk leven natuurlijk. Hè? Wat kleinere kerken, het loopt wat terug. Ik kom wel mensen tegen ook. Ook zelfs predikanten die dat ook schrijven soms. Ja, maar ja, we zitten in een tijd waarin het niet meer kan. Toch oppassen dat je niet weer een nieuwe korst om je denken gaat leggen. Dat God kan ook in deze tijd mensen bereiken. En daarom pakken we het toch weer op. Omdat we geloven dat het plan doorgaat. Hoe weet ik niet. En misschien meer in andere delen van de wereld dan hier. Maar ik geloof dat het plan doorgaat. En daarom pak ik toch weer mijn werk, mijn taak op ook. Ja, je gelooft het. En gelukkig zie je het bij momenten ook wel. Hè? Dat moet ik wel zeggen. Want dat is natuurlijk ook in onze tijd. Ik hoorde pas weer verhalen ook van Amsterdam. Van de gemeentestichting daar. Je zit in een heel totaal geseculariseerde stad. En ja, het zijn geen tienduizenden die tot geloof komen. Dat je toch weer ziet dat gemeentes ook opleven. Ik had pas even contact met Amsterdam-Noord. Die gemeente was zelfs opgegaan. We zijn bezig geweest met z'n allen, maar we kunnen hem niet uitkrijgen.
Gewoon een beetje schokken, hoor.
Nee, dat kan.